Goedenavond gemeente, ik ben Ria Visser en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee P.A. Verbaan uit Ede voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. Ook een hartelijk welkom aan dominee Verbaan, fijn dat u in ons midden bent. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Jaap van Gils. Volgende week zondagavond 13 juli is er weer een zangdienst. Het thema is dit keer op adem komen bij God. Onder begeleiding van Evensong zingen we een gevarieerde selectie van liederen die spreken van verlangen naar Gods nabijheid, liefde en kracht. Dominee Martina Staugi zal een korte overdenking houden. Allen van harte welkom. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor de stichting Chris en voor Kom. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor het jeugdwerk in eigen gemeente. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen gingen vanochtend met een groet en felicitatie naar mevrouw Rina Treurniet-Verhoef, Oude Bovendijk 245B in Rotterdam. Zij vierde 1 juli haar 85ste verjaardag. En er gaat een boeket met groet en felicitatie naar de heer P. Boeter, Molenwerfstraat 17. Hij vierde 1 juli zijn 80ste verjaardag. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is 910, de versen 1 en 2.
Zullen we een moment stil zijn voor Gods aangezicht? Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. We zingen nu van Psalm 63, de versen 1 en 3. Psalm 63, het eerste en derde vers.
Thank you.
Gemeente, zullen we samen bidden en vragen om de leiding en verlichting van Gods geest. Eeuwige God, trouwe Vader, we komen in dit avontuur samen. Hier in de kerk of thuis, als we mee luisteren, mee leven. En we willen u bidden, Heer, of u ons door uw woord en uw geest wilt leiden. Want het valt niet altijd mee om te weten dat u deze wereld in handen hebt. Er zijn zoveel andere krachten, stemmen, die ons soms raken, die ons bezighouden. Heer Jezus, u die sliep in de storm, onder het huilen van de wind en het beuken van de golven. U die zong naar de tafel onder het vallen van de nacht en het naderen van de soldaten. U die bad aan het kruis onder het spotten van de mensen en het naderen van de dood. U die wachtte in het graf onder het huilen van uw vrienden en het naderen van de dag. Leer ons om te slapen in de storm, om te zingen in de nacht, om te bidden tot het einde, om te leven uit uw kracht. Help ons bij het spreken en luisteren, opdat we leven uit uw kracht. Amen. Er is ook vanavond een lector en die zal de lezingen verzorgen en de liederen introduceren.
Ik lees voor u Psalm 38, vers 10 tot en met 23. Heer, al mijn verlangens zijn u bekend. Mijn zuchten is u niet verborgen. Mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg. Mijn ogen verliezen hun glans. Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed. Wie mij nastaan, houden zich ver van mij. Mijn belagers lokken mij in de val. Wie mijn ongeluk willen, spreken dreigende taal. Dag in dag uit verspreiden ze leugens. Maar ik houd mij doof en wil niet horen. Ik doe als een stomme mijn mond niet open. Ik ben als iemand die niets hoort. Geen verweer komt uit mijn mond. Want op u, Heer, hoop ik. Van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God. Ik vraag u, laat hen niet om mij lachen. Niet triomferen nu mijn voet wankelt. Want ik ben de ondergang nabij en altijd vergezelt mij de pijn. Ik wil u mijn schuld belijden, door mijn zonden word ik gekweld. Maar mijn vijanden leven, zij zijn sterk, zij zijn met velen en blind is hun haat. Ze vergelden goed met kwaad en vallen mij aan, al zoek ik het goede. Verlaat mij niet, Heer. Mijn God, blijf niet ver van mij. Haast mij u te helpen. Haast u mij te helpen. Heer, u bent mijn redding. We zingen van deze Psalm 38, de versen 6 en 7.
Thank you.
We lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 18 tot en met 28. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. We zingen nu lied 695.
Na de verkondiging wil ik u vragen te zingen alle drie de coupletten van lied 939. Lied 939, alle drie de coupletten.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We doen het allemaal, ongemerkt, vaker dan u denkt. Het is soms dat een ander je erop attent maakt. Zo, dat is een diepe zucht. Het thema van vanavond is zuchten. En ik ga er nog even wat langer op door voordat we naar de schriften gaan. Ik weet niet wanneer u de afgelopen periode het meest heeft afgezucht. Was dat omdat er een nieuwe auto moest komen? Of ja, de een vindt dat een leuke hobby en de ander vindt dat vervelend. Was dat omdat u in de spanning zat of uw kind de examen zou doorstaan? En het verlossende telefoontje moest worden afgewacht? Is dat nu omdat binnenkort op de scholen moet worden beslist of ze met hun cijfers die op de rand zitten overgaan of niet? Of zuchtte u toen u weer het journaal had gezien en zag wat er nou weer opnieuw in de Oekraïne of in Gaza was gebeurd? Of zuchtte u toen u naar het ziekenhuis moest voor een controle en niet wist wat de uitslag van de onderzoeken zou zijn? Of zuchtte u toen u wist dat die echtscheiding spoedig in een andere fase zou komen? Een mens zucht heel wat af en het zou met meer dingen aan te vullen zijn. Het valt mij altijd op dat als je bij een stervende bent, hoe belangrijk dat zuchten wordt. Dat je soms denkt, is het de laatste zucht? Je hoort dat verschil in zuchten. Je wordt er dan nooit zo bij stilgezet als dat je juist van een dierbaar iemand afscheid moet nemen of daar als predikant regelmatig komt. Er wordt in de wereld, in het leven, heel wat afgezucht. En soms heb je het niet eens door. En als je in de Bijbel kijkt, dan is dat thema van het zuchten eigenlijk een soort van rode draad, zou je kunnen zeggen. Het zuchten van Israël komt het meest prominent naar voren als Israël in Egypte is. Er staat ook dat God het zuchten van Israël in Mitzrayim, dat is het Hebreeuwse woord voor Egypte, maar dat betekent benauwdheid. Dat je in de nauwte zit. Dat het letterlijk en figuurlijk eng is. En dan hoort God het zuchten. Zelfs in Handelingen 7, waar Stefanus het verhaal vertelt over Israël en die hele geschiedenis, wordt het zuchten nog weer genoemd. En ook in andere Bijbelboeken, Job, klaagliederen, psalmen, spraken van het zuchten van de armen. Het zuchten van de gevangenen. En vandaar ook vanavond die prachtige tekst uit Psalm 38. Waarvan de psalmist in zijn gebed tegen God zegt, mijn zuchten is voor u niet verborgen. De anderen horen het niet of willen het niet horen. Maar mijn zuchten is voor u niet verborgen. En er is ook die prachtige profetie in Jesaja 35... waar we uit de mond van de profeet als een doorgeverluik van God optekenen, kommer en zuchten zullen dan wegvlieden. Dan kijken we naar het Nieuwe Testament. Ik neem u toch even daar zo door de Bijbel heen rondom dat thema. Ook in het Nieuwe Testament komt het ter sprake. Jacobus spreekt in zijn brief over het zuchten tegen elkaar in de gemeente. Kan ook. Maar ook de Heer zelf zucht in het evangelie. Met name in het evangelie van Marcus komt dat tot twee keer toe prominent naar voren. In Marcus 7 is Jezus onderweg in Decapolis, richting het meer van Galilea. En dan wordt een doofstomme bij hem gebracht. Hij neemt de man apart, steekt zijn vingers in zijn oren, raakt met speeksel zijn tong aan, slaat een blik naar de hemel, zuchtend diep. En zegt, Ephata, wordt geopend. En meteen beginnen zijn oren ogen en tong te bewegen, los te komen, dan gaat hij spreken. En een hoofdstuk verder in Marcus 8, als Jezus 4000 heeft gespijzigd, komen er fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. En dan staat er ook dat hij expliciet weer een zucht slaakt. Zo van, daar gaan we weer. Waarom verlangen uw soort mensen toch een teken? Dat zuchten, dat is ook Paulus niet onbekend. In 2 Korinthe 5, vers 2 tot 4, als het om dat eeuwige huis in de hemel gaat en wij die een tent hebben die we moeten weer verlaten, dan zegt Paulus dit, u kent die woorden denk ik, hierom zuchten wij. Wij haken erna met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt gevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard. Blijkbaar hoort het er dus bij dat je in die omstandigheden waarin we leven, in de condition humaine, in die werkelijkheid die nog niet hemels is, waar de hemel nog niet ten volle is doorgedrongen, dat daar ook wordt gezucht. En Paulus maakt het in het hoofdstuk wat we nou vanavond gelezen hebben, Romeinen 8, eigenlijk het meest expliciet. Daar komt in dat ene gedeelte dat we hebben gelezen, en het is maar, u weet het hoe belangrijk dat hoofdstuk is, Romeinen 8, dat laatste gedeelte. En al prachtig dat je nooit in niks gescheiden kan worden van de liefde van Jezus Christus. Maar voordat het zover is, bepaalt Paulus zijn hoorders, de gemeente, bij drie keer zuchten. Eerst is het zuchten van de schepping. Dan is het zuchten van de mens. En dan is het zuchten van de geest. Dit is vers 22, het zuchten van de schepping. In vers 23, het zuchten van de mens. En in vers 26, het zuchten van de geest. Ze willen ook nog onderscheiden tussen de soorten verzuchtingen. Ik ga over alle drie nog iets namens proberen te zeggen. Alleen wees ik eerst op vers 19 dat er aan vooraf gaat. Daar is sprake van dat de schepping met rijkhalsend verlangen, u kent die woorden, prachtige taal natuurlijk, wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods. De zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, zegt Paulus. Noordman zei, dat rijkhalsend verlangen, hoe moet ik dat nou zien? Nou, denk maar aan Psalm 42, weet je wel. Die moede hinde, dat hijgend hert, dat naar water smacht. Dat is eigenlijk wat die schepping ook doet. Die hunkert, hongert, hijgt naar de verlossing van de schepping. Gezien dat ook nog wel eens tegenwoordig in die tijd van ecologie steeds meer naar voren komt. Ja, wat is dat zuchten van de schepping en hoe ga je ermee om? En wat betekent dat voor ons als mens vandaag? Paulus stelt ook dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen. De Statenvertaling geeft hier het woord ijdelheid. Dan denk je ook weer aan Prediker, dat alles uiteindelijk ijdel is, vruchteloos, leegte. Lucht en leegte. Hoe moet je dat dan voor je zien? Ik probeer het met een beeld. Er is vanavond geen beamer. Dus ik probeer het met woorden te zeggen. Ik heb het beeld niet van mezelf. Het is van de filosoof Kierkegaard. Kierkegaard zegt, bent u wel eens in Venetië geweest? Nou, in die tijd reisden we niet zoveel. Vandaag de dag denk ik dat sommigen van u er geweest zijn. En de afgelopen tijd was het prominent in beeld toen daar een bijzondere huwelijk moest worden voltrokken. Als je in Venetië op dat San Marcoplein staat, dan heb je daarnaast, u bent er vast wel langs gekomen, het paleis van de dogen. De dogen waren toen de tijd degene die recht spraken. De leiders van de Stadsrepubliek Venetië. Die wonen in het paleis waar het recht gesproken werd. En dan had je in dat paleis over een kanaal
waar die gondeliers vaak langskomen, daar heb je een brug. Een beroemde brug, die heet de brug van het zuchten. En waarom heet die brug zo? Nou, als je veroordeeld was in dat paleis van de dogen, dan moest je over die brug van het zuchten de gevangenis in. Want naast dat paleis zat de gevangenis. En die brug heeft de naam gekregen, mooi met de glas, echt zo, heel, heel mooi gemaakt, maar ondertussen een vreselijke weg natuurlijk die je moest gaan. Die brug heet de brug van het zuchten. En het lijkt erop dat Paulus zegt, ja, die schepping is aan die vruchteloosheid onderworpen, alsof die in de gevangenis is beland, waar je in de benauwdheid moet verkeren. Paulus zegt, het is alsof door de zondeval, het niet lukt in deze aarde om werkelijk een koninkrijk te worden, want er zit zoveel tegen, er is zoveel tegenkracht en tegenmacht. Ja, wat zuchten, heeft dat zuchten dan voor zin, zou je zeggen? Dat zuchten met al ons zwoegen en ons lijden. Ja, zegt Paulus, wacht even. Dat zuchten is niet iets negatiefs als een bezegeling van de tragiek van het bestaan. Het zuchten gaat een stap verder dan het lijkt. Het zuchten geeft als het ware ook lucht. Een zucht geeft lucht aan het verlangen naar God. Het zuchten was er niet geweest als de vruchteloosheid van de schepping als een feit werd gezien. Maar het is geen feit, nee, het is een voorlopige omstandigheid die eens zal worden opgeheven. En daarom zuchten we. Een zucht geeft lucht als teken van een verlangen, van dat het anders kan worden. En dat is volgens Paulus het werk van de geest. De schepping zucht, wij zuchten. Want we zijn nog geen kinderen Gods, we zijn het wel en we zijn het nog niet, tenminste niet zoals we zijn bedoeld. We proberen daarin Jezus Christus te volgen, op hem te lijken. Morgen waren er in de gemeente waar ik nu dienen mag, 5 mensen die belijdenis deden. Ook een hele weg voor de een en voor de ander, toch ook iets van een soort logisch vervolg. En dan besef je ook dat niet vanzelf gaat, dat er tegenmachten zijn. Juist ook als het tot zo'n moment van belijdenis doen komt. Paulus zegt het ook, wij weten dat wij de mensen zijn die zijn aangeraakt door Christus. Door Jezus zijn we ervan overtuigd dat die straf die hen in de gevangenis bracht niet definitief is en dat door God die deuren weer kunnen worden geopend. Zo kun je ook als mens op deze aarde soms verlangen naar verandering. Als je zelf ziek bent, zeggen mensen wel eens, als je nou eens 1 dag weer gezond kon zijn, dominee. Het zuchten van de gelovigen gaat nog verder. Ja, maar het gaat niet alleen om mijzelf, het gaat om deze aarde waar nog zoveel wordt gezucht. En daar ziet die schepping naar uit. Dat is die schepping beloofd en eens wordt het gegeven. En daarom is er zo'n zuchten van de schepping, van de mens en van de geest. Moet ook denken aan een ervaring van, 48 jaar geleden. U heeft dat misschien ook wel meegemaakt. Ik ging voor de eerste keer en ook de laatste keer mee naar de laatste zwangerschapsgymavond. Over hoe je moet zuchten. En hoe je als man je vrouw kan bijstaan. Voor zover dat kan. Nou, dat zuchten daar, dat is geloof ik wat Paulus ook bedoelt. Deze wereld is zwanger van een ander. Die zuchten zijn van de baarmoederweeën. Dat is de ondertoon, de uiteindelijke toon van de vreugde die komt. En het is het waard om dat zuchten ook te ondergaan, te doorstaan. Het zuchten van de gelovigen reikt ook verder. Ze weten van de vrijheid die er in Christus is. En die is er niet altijd, in het leven niet en in de wereld niet.
Maar die is je beloofd. En iets daarvan mag je ook proeven. Dat je denkt van ik ben niet afhankelijk van wat mensen vinden of wat mensen denken. Maar alleen God stelt mij in de vrijheid. En die geest die stuurt ons op de weg van de vrijheid. Daarom zegt Paulus in vers 25. We wachten met volharding. Maar de geest komt onze zwakheid te hulp. Want alleen. Ja. Waar haal je dan je hoop vandaan? Valt me op dat in deze tijd, ook vanwege die ingewikkelde politieke situatie, zowel in ons eigen land als wereldwijd, dat woord hoop ineens weer overal opduikt. Er is misschien wel verlegenheid mee. Misschien al een mooi woord, maar misschien ook niet zo makkelijk om te duiden. En kun je het dan alleen in het geloof vinden? Ja, toch geloof, hoop en liefde. Iemand zei, als je een van die drie loslaat, dan heb je niks. Je hebt ze bij elkaar nodig. Het is niet alleen hoop, het is niet alleen geloof, het is niet alleen liefde, al is die de meeste. Maar ergens heb je ze alle drie nodig. Nou, Paulus zegt, het is weliswaar zwakheid, maar die zwakheid wordt ons door de geest, die komt ons te hulp. Dan kan je daar hunkeren en verwachten. En door de geest zuchten we dieper. Die is onze zwakheid, maar ook onze kracht. Die is de motor waar we zelf soms niet aan zuchten toekomen. En alleen denken, nou het zal wel niks worden. De geest is de kracht die ons helpt in moeilijkheden waar we zelf geen antwoord op vinden. En die zijn er. Waar je soms het naar de keel vliegt. En mensen bang maakt. En ze ook op het gevaar af dat je je alleen maar in je eigen bubbel of comfortzone ophoudt. In België, aan de universiteit daar, is een onderzoek gedaan naar het zuchten. Moet ook wat gegevens vanuit de exacte wetenschap. En dat project heette Take a Deep Breath. Twee groepen personen moesten moeilijke wiskundige vraagstukken oplossen. De eerste groep mocht gewoon aan de slag. En de tweede groep werd gevraagd vrijwillig te zuchten. Wat bleek, die eerste groep, die nergens van bewust was, die bracht iets belangrijks aan het licht. Die zuchtte vaker, terwijl die anderen waren uitgedaagd om te zuchten. En het zuchten bleek bij voor de meesten een soort van reboot-knop voor het regelmatig ademhalen. Door stress, lastige vraagstukken, werd die ademhaling onregelmatig. En nam de spierspanning toe. Maar door de zucht daarna, werd die ademhaling regelmatiger, nam de spierspanning af en kon er constructief en creatief gewerkt worden. Is dat wat Paulus bedoelt? In ons zuchten? Het zuchten van de schepping, het zuchten van de mensen, het zuchten van de geest. Wordt als het ware die reboost-knop ingedrukt. God is met zijn herscheppingswerk allang bezig. Wij hoeven het niet alleen te doen. We kunnen het ook niet alleen doen. We hebben hem nodig en hij kan ons inschakelen. En als we zuchten, doen we zo nieuwe energie op. Komen we weer in het spoor van die volledige vrijheid naar lichaam en ziel in Christus. En waar de geest in ons zucht, kan hij ons bevrijden. Van alles wat ons bezwaart en bedrukt. Hoe zongen we dat bij Psalm 63? Dan zing ik mij van mijn zorgen vrij. Voor ons trekt die brug zich uit, die brug van het zuchten. Die voert ons ook naar de zon. Dat was de ervaring van gevangenen die bevrijd werden. Ze gingen over die brug van het zuchten weer terug. Een andere deur in het paleis. De werkelijkheid in. Het leven in. Naar ons is in Jezus Christus die brug naar de vrijheid, naar de toekomst, naar het leven geschonken. Het betekent niet dat we niet zuchten, maar het betekent wel dat hij in lijden en sterven en in opstanding, als het ware zelf die brug van het zuchten naar de vrijheid heeft geopend. En daarom hoeft u, hoeft jij, hoeven wij als christenen niet zuchtend door het leven. Maar doe het maar wel. En weet dat die geest met u zucht. En dat dat zuchten ook betekent dat we verlangen, rijkhalsend uitzien naar die toekomst van God. Die ons is toegezegd, beloofd en die ook komt. Ergens schrijft Kierkegaard dat ook in zijn dagboeken. Dit is de weg die wij alle moeten gaan. Over die brug van het zuchten de eeuwigheid binnen. Niet met vrees en beven, maar met hoop en vertrouwen. Dat God in Jezus Christus ons toekomst geeft. En eens het zuchten voorbij is. Halleluja. Amen.
We willen de geloofsbelijdenis lezen en ik wil u vragen daartoe op te staan van uw zitplaats. Ik weet niet wat u in de afgelopen periode allemaal met die geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel hebt gedaan. Het is zo dat een maand geleden was er in de Gouda de viering van 1700 jaar van die geloofsbelijdenis. En
We waren in januari in Leuven op een conferentie rondom die geloofsbelijdenis. En toen beseften we dat de opstellers hiervan, zo'n 300 christenen in dat jaar 325, allemaal belangrijke bisschoppen en dergelijke, de meeste daarvan, dat raakte mij, ergens de gevolgen van het lijden en de vervolgingen van de keizers met zich meedroegen. Er waren bisschoppen die hadden een vinger eraf, een oor eraf, een oog eruit of verwondingen aan hun benen. En die hebben eigenlijk een prachtige geloofsbelijdenis opgesteld. Mensen die dus de tekenen van het lijden met zich meedroegen. En die, lezen we 1700 jaar later nog, zei het dat die later nog is aangevuld in 381. En in ieder van u spreken met de kerk van alle tijden. En met de kerk ook van alle plaatsen. Overal op aarde wordt deze geloofsbelijdenis erkend. Meer dan de apostolische. Deze woorden. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader. De Schepper van de hemel en de aarde. En van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer. Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel, en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en die mens is geworden. En die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan wiens rijk geen einde zal komen. En wij geloven in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Zingen we met elkaar als onze instemming, als ons amen, Psalm 111, vers 5. Laten we samen danken en voorbeden doen. Eeuwige God, trouwe Vader. We danken u dat we mogen weten dat u ons zuchten hoort. Dat er een lijn is vanuit de adem die u al bij de schepping de mens inblies. Tot aan het voltooien van die verzuchtingen. En de wederkomst, dat u daar in al die momenten en door heel die geschiedenis heen uw naam hebt geweven en ons uw geest hebt gegeven, opdat de adem van God, uw geest, ons helpt in het leven, in het lijden, in de velerlei verzuchtingen. En u weet wat er in ons leven speelt, u weet wat er in de wereld speelt, u weet wat er in de gemeente speelt. Heer, wij weten maar een stukje, maar als we alleen al aan het stukje van ons denken, dan is er al zoveel. Soms in je eigen leven, in je eigen hart, soms in je eigen gezin, soms in de omstandigheden van gezondheid of ziekte, soms in de afstand tussen mensen, soms in de spanningen rondom ons school, opleiding, studie, werk. Ach Heer, er wordt wat afgezucht. En bid u vanavond ook voor hen die juist waken bij iemand die in de laatste fase van het leven juist nog zo kan zuchten. En dat je niet weet hoe lang of kort dat nog duurt. En dat we ook mogen weten dat het ook goed kan zijn als dat voorbij is. Maar in die periode dat het ook geduld vraagt. En liefde. En dat er dan van die momenten zijn dat je nog dingen kan delen. En soms kan het ook niet meer. Maar ook dan is het goed. En draagt u ons. En hoort u dat zuchten. We danken u dat we u zo mogen kennen. En vanuit één zo'n woord de hele schrift opnieuw opengaat. Zoals er zoveel woorden zijn die ons te denken en te danken geven. En Heer, we willen u bidden voor wat er ook komende week weer wacht. Voor sommigen zijn het de laatste weken voor de vakantie. Anderen die hebben op allerlei momenten niet meer die verantwoordelijkheid dat ze daaraan gebonden zijn. U weet dat er ook zoveel dingen zijn om dankbaar voor te zijn. Zoveel mooie kansen en gelegenheden in deze wereld. Maar ook wel die zorg. Hoe gaat het nou verder? Waar gaat het heen met de wereld? Een schepping die zucht. We merken het allemaal in zo'n week waarin er ook zoveel opwarming tastbaar wordt. We bidden u voor al die mensen die zuchten op zoveel verschillende manieren. In de oorlog. In de vluchtelingenkampen. In de ziekenhuizen en ook in de verpleeginstellingen. Heer, we bidden u om vrede. Vrede voor alle landen waar oorlog is. Voor Gaza en Israël. Voor Iran en Oekraïne. Voor Soedan en Myanmar. We bidden u voor al die mensen die nu getroffen zijn door het leed in Texas. Al die ouders die nog in de bange wetenschap leven dat hun dochter misschien is overleden omdat ze hadden gestimuleerd om naar een christelijk kamp te gaan. Heer, dat de gevaren ook altijd dichtbij zijn. We bidden u dat regeringsleiders en politieke leiders zullen afzien van al die wegen vol geweld. En dat ze wegen mogen vinden die naar liefde en recht leiden. Wil u bidden, Heer, leid ons door uw geest. Ook in ons bidden, in ons verwachten. In ons niet te snel de hoop opgeven. In ons lang de moed erin houden, zoals Paulus dat kan zeggen. In langmoedigheid. Heer, leid ons door uw geest, zodat we kunnen onderscheiden waarop het aankomt. Hoe we kunnen bouwen aan uw koninkrijk, ook vanuit deze gemeente. We bidden u voor allen die hier ook een verantwoordelijkheid hebben. Predikanten voor de gemeente, voor uw kerk die ook vandaag alweer kinderen overstappen naar een volgende fase in het leven. Mogen weten dat ze dat ook met u mogen doen. En dat we een leven lang leerlingen blijven bij u. Heer, wat een vreugde. En dat daar ook in vriendschap kunnen ontstaan. Dank u daarvoor. Heer, zo is er heel veel te bidden. Er is heel veel te danken in het moment van stilte. Bidden wij u wat geen ander voor ons zeggen kan. En al onze gebeden, ook onze dankbeden, brengen wij bij u hier, leggen wij aan uw voeten neer. Omdat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven voor de doelen die bij de afkondigingen zijn genoemd, nu digitaal beschikbaar te stellen.
U kunt uw gave overmaken door de QR-code in de banken te scannen, via de Apostel-app of nog op een andere manier. En als u liever collectebonnen gebruikt, bij de uitgang hebt u de collectebussen voor diaconie, kerk, college van kerkredmeesters en de zending. En daarna zingen we ons laatste lied, lied 103c, voorheen gezang 460, de versen 1 en 3. Ontvangt u dan het beste dat God ons geven kan. Op de weg, naar huis, de wereld in, de werkweek tegemoet. Zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij schenke u vrede.